Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we in twee momenten luisteren naar Paus Franciscus. Eén keer rechtstreeks, zeg maar, door middel van de audio van de generale audiëntie en de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 10 augustus. U heeft die reeds een stukje kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live, hoewel Paus Franciscus zeer tijdig begonnen was die dag, waardoor dat we eigenlijk enkel nog het allerlaatste stukje konden laten horen. Dat was het applaus en de beweging van de mensen in de Paulus de Zesde Hal. We hebben dus geen tijd gehad om echt nog stil te staan bij die vertaling. Dat gaan wij in deze aflevering doen. Verder gaan we ook kijken naar de catechumenale weg voor het huwelijksleven. U herinnert zich, in de maand juli zijn we daar reeds mee begonnen. En ondertussen denk ik dat er ongeveer een viertal afleveringen daarover reeds gebeurd zijn. De vertaling van dat document, afkomstig van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Een belangrijk document, omdat het het idee van Paus Franciscus om een catechumenaat uit te werken voor mensen, mannen en vrouwen, die denken om te huwen. Enerzijds als een voorbereiding op het huwelijksmoment zelf en dan de viering van het huwelijk uiteraard als sacrament. Maar ook daarna, een paar jaar, zelfs daarna, de bedoeling om als kerk ook met de mensen op weg te blijven gaan. En zeker wanneer een eerste crisis of een moeilijk moment zich aandient om daar ook pastorale begeleiding te kunnen geven. Uiteraard weten we ook dat zeker in deze tijd de situaties, het ideaal is altijd iets waar we naar kunnen streven en moeten naar streven. Maar het is natuurlijk ook zo dat de kerk geconfronteerd wordt met heel wat reële pastorale vragen. Mensen die bijvoorbeeld eerder gehuwd waren en dan korte tijd daarna uit elkaar gegaan zijn, misschien een nieuwe partner hebben. Hoe moet de kerk daarmee omgaan? Dat werd ook reeds behandeld in een van de vorige afleveringen. Maar vooral ook hoe we dus in deze tijd van jongs af aan, want voor de Heilige Vader en voor het dicasterie begint de vorming van de gelovigen reeds uiteraard in de jeugd. En hoe we die vorming als het ware kunnen verder zetten tot op het moment dat mannen, vrouwen eraan denken om te huwen. Belangrijk daarbij was, en ik denk dat we daar de vorige keer uitgebreider bij stilgestaan hebben, was het verkondigen van het belang van de kuisheid. En de kuisheid te beleven ook binnen de context van het huwelijk. Vandaag gaan we daar dus mee verder. Wanneer u graag het document, die stukken van vertaling die we hebben gegeven, de afgelopen maanden, die kan u terugvinden door naar een artikel te gaan van het programma Radio Vaticaan, waar u de verwijzing van het document terugvindt in de titel. En als u daarop klikt, dan kan u op de tag klikken en dat geeft u een overzicht van alle programma's die aan bod gekomen zijn waar dit thema aan verbonden is. En zo kan u op die wijze iedere aflevering na elkaar beluisteren, indien u dat wenst. Goed, dat gezegd zijnde gaan we dus kijken en luisteren naar de catechese van Paus Franciscus. Gaat nog steeds over het ouder zijn, de ouderdom. Maar het is ook de laatste catechese over dit thema. Zoals steeds begon ook deze generale audiëntie met een lezing uit de Heilige Schrift. En deze keer kwam de passage uit het 14e hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Johannes. Meer bepaalde versen 1 tot en met 3. Jezus zegt daar: laat uw hart niet verontrust worden, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Dat was de passage die de aanwezigen tijdens de generale audiëntie hebben gehoord. Wij gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens zijn laatste catechese in de reeks over het ouder zijn en ouderdom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Siamo ormai alle ultime catechesi dedicate alla vecchiaia. Oggi entriamo nell'intimità commovente del congedo di Gesù dai suoi, ampiamente riportato dal Vangelo di Giovanni.
We zijn bij de laatste catechese gekomen die gewijd zal zijn aan het ouder zijn. En vandaag treden wij binnen in de ontroerende intimiteit van Jezus' afscheid van de zijnen, waarvan uitvoerig verslag wordt gedaan in het Evangelie volgens de heilige Johannes. En het afscheidswoord begint met woorden van troost en een belofte. Laat uw hart niet verontrust worden. Wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats heb bereid, zal ik wederkomen en u met mij meenemen, opdat waar ik ben, ook gij zult zijn. Wat een mooie woorden van de Heer. Kort tevoren had Jezus tegen Petrus gezegd: jij zult mij later volgen. Waarbij hij hem herinnerde aan de doortocht door de broosheid van zijn geloof. De tijd van het leven, die de discipelen nog rest, zal onvermijdelijk een overgang zijn door de broosheid van het getuigenis en door de uitdagingen van de broederschap. Maar het zal ook een doortocht zijn door de zegeningen van het geloof. Wie in mij gelooft, zal ook de werken doen die ik doe en nog grotere werken doen. Bedenk wat een belofte dit is. Ik weet niet of we het goed doorhebben. Ik weet het niet. Soms denk ik van niet. De ouderdom is een gunstige tijd voor het ontroerende en vreugdevolle getuigenis van deze verwachting. De oude man, de oude vrouw, wachtend op een ontmoeting. Op oudere leeftijd zijn de werken van het geloof die ons en anderen dichter bij het Koninkrijk van God brengen, nu boven de macht van de energie, woorden en impulsen van de jeugd en de volwassenheid. Maar juist daardoor maken zij de belofte van de ware bestemming van het leven nog duidelijker, transparanter. Wat is de ware bestemming van het leven? Een plaats aan tafel met God, in Gods wereld. Het zou interessant zijn om na te gaan of er in de plaatselijke kerken een specifieke verwijzing bestaat, bedoeld om dit bijzondere ambt van wachten op de Heer, en dat is een ambt, Het ambt van wachten op de Heer, nieuw leven in te blazen door de individuele charisma's en gemeenschapskwaliteiten van de ouderen te stimuleren. Een ouderdom die wordt gezien in de ontmoediging van gemiste kansen, brengt ontmoediging voor zichzelf en voor allen. In plaats van dat lost een met zachtheid geleefde ouderdom, geleefd met respect voor het echte leven, definitief het misverstand op van een macht die voldoende moet zijn voor zichzelf en zijn eigen succes. Ze lost zelfs het misverstand op van een kerk die zich aanpast aan de wereldse toestand en zo haar volmaaktheid en vervulling definitief denkt te regelen. Wanneer wij ons van deze vooronderstelling bevrijden, is de tijd van veroudering die God ons schenkt op zichzelf reeds een van de grotere werken waarover Jezus spreekt. Inderdaad, het is een werk dat Jezus niet gegeven was te doen. Zijn dood, verrijzenis, ten hemel varen, maakt het voor ons mogelijk. Laten we niet vergeten dat tijd superieur is aan ruimte. Het is de wet van de initiatie. Ons leven is niet bedoeld om zich te sluiten in een denkbeeldige aardse volmaaktheid. Het is voorbestemd om verder te gaan, door de dood heen, want de dood is een overgang. Ons punt van aankomst is niet hier. Het is naast de Heer waar Hij voor altijd woont. En hier op aarde begint het proces van ons noviciaat. Wij zijn leerlingen van het leven die te midden van 1000 moeilijkheden het geschenk van God leren waarderen, de verantwoordelijkheid aanvaarden om het te delen en het vrucht te laten dragen voor allen. De tijd van het leven op aarde is de genade van deze overgang. Het idee om de tijd stil te zetten, eeuwige jeugd te willen, onbeperkte rijkdom en absolute macht, het is niet alleen onmogelijk, maar het is ook compleet misleidend. Ons bestaan op aarde is een tijd van initiatie in het leven. Het is leven, maar wel een leven dat je verder leidt naar een voller leven, de inwijding naar een voller leven, een leven dat alleen in God vervulling vindt. Wij zijn onvolmaakt vanaf het begin en blijven onvolmaakt tot het einde. In de vervulling van Gods belofte is de verhouding omgekeerd. Gods ruimte, die Jezus met alle zorg voor ons bereidt, is superieur aan de tijd van ons sterfelijk leven. Hier, ouderdom brengt de hoop op deze vervulling dichterbij. De ouderdom kent definitief de betekenis van de tijd. En de beperkingen van de plaats waar wij onze inwijding doorbrengen. Ouderen zijn hier wijs voor. Ouderen zijn hier wijs in. En daarom is het geloofwaardig wanneer het ons uitnodigt ons te verheugen over het verstrijken van de tijd. Het is geen dreigement. Het is een belofte. Ouderdom is nobel. Het heeft geen make-up nodig om zijn nobelheid te tonen. Misschien komt dat als adel ontbreekt. De ouderdom is geloofwaardig wanneer hij uitnodigt tot vreugde over het voorbijgaan van de tijd. Maar de tijd gaat voorbij. En dat is geen bedreiging. Het is een belofte. De ouderdom die de diepte van de blik van het geloof herontdekt, is van nature niet conservatief, zoals men zegt. Gods wereld is een oneindige ruimte, waarover het verstrijken van de tijd geen invloed meer heeft. En het was juist bij het laatste avondmaal dat Jezus zich op dit doel richtte, toen hij tot zijn leerlingen zei, van nu af aan zal ik niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot de dag waarop ik haar weer met jullie zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Hij ging verder. In onze prediking is het paradijs vaak terecht vol gelukzaligheid en licht en liefde. Misschien mist het een beetje leven. Jezus sprak in de parabel over het koninkrijk van God door er meer leven in te brengen. Zijn we hiertoe niet meer in staat? als wij spreken over het leven dat voortgaat.
La vecchiaia vissuta nella testa del Signore può diventare la compiuta apologia della fede.
Dierbare broeders en zusters, de ouderdom beleefd in de verwachting van de Heer kan de vervulde apologia van het geloof worden, die voor allen reden geeft tot onze hoop. Omdat de ouderdom de belofte van Jezus transparant maakt, projecterend op de heilige stad waarvan het boek Openbaring spreekt. De ouderdom is de fase van het leven die het meest geschikt is om de blijde boodschap te verspreiden dat het leven een inwijding is tot een uiteindelijke vervulling. De oude zijn een belofte, een getuigenis van belofte. En het beste moet nog komen. Het beste moet nog komen. Het is als de boodschap van de oude man en de oude vrouw, gelovigen, het beste moet nog komen. God geeft ons allen een oude dag die hiertoe in staat is. De woorden van Paus Franciscus in deze allerlaatste catechese over ouderen en ouderdom. En inderdaad, wanneer we horen spreken over het leven, wanneer we horen spreken in de parochie, in de taal die we ook in de kerk horen, dan wordt er eigenlijk veel te weinig gesproken, zegt de paus, over het feit dat ons leven gericht is op het eeuwige. Het is niet gericht op hier beneden. Dit is niet de eindhalte. Wanneer we een bepaalde leeftijd hebben bereikt, wanneer we ouder worden, het is niet dat we naar onze eindhalte gaan. We gaan naar de overgang naar een nieuw leven. En hoe dat leven er zal uitzien, of wij werkelijk in de tegenwoordigheid van God zullen zijn en die gelukzaligheid zullen kennen, heeft te maken met de manier waarop wij al dan niet ja hebben gezegd op de roepstem van God in ons leven. En dat oordeel daarover, dat is enkel aan God. Terwijl we zeker mogen erkennen dat God ons de kerk heeft geschonken en zo een zekere weg heeft getoond van hoe wij bij hem kunnen mogen geraken. En ja, Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt. Zonder Jezus was dat niet mogelijk. Het is dankzij het feit dat wij iedere keer opnieuw vergeving kunnen ontvangen voor onze zonden, wanneer we met een oprecht berouw ons tot God keren, dat wij verder gaan op die weg. Daarom spreekt de paus over een verwelkomende kerk met open armen en iedereen is welkom. Want iedereen moet beter worden. Iedereen is geroepen om beter te worden, om meer te gelijken op Jezus. En het maakt niet uit in welke toestand u verkeert, u bent geroepen om beter te worden, om meer te gelijken op Jezus. Want wij geloven dat Jezus de beste, het beste is. Het stemt zeker tot nadenken, deze bedenking die Paus Franciscus ons op deze wijze heeft willen meegeven en die hele reeks, zeg maar, van catecheses over ouderdom. Daarmee gaat hij echt in tegen een idee in de dominante cultuur dat je enkel nut hebt, dat je enkel welkom bent in de maatschappij als je iets kan bijdragen. En dat iets heeft altijd te maken met geld, met macht en met alles wat ermee te maken heeft. Van zodra je dat niet meer kan, door armoede, door ziekte, door ouderdom, ja, dan willen we er eigenlijk zo snel mogelijk van af. Dat is een beetje de cultuur van vandaag. En dan zouden we kunnen zeggen dat nog een milde uitspraak is. De paus die gaat daar radicaal tegen in. Dat doet hij al trouwens zijn hele pontificaat. En die cultuur van de dood, de cultuur van het wegwerpen, de cultuur van het aan de kant schuiven van anderen, van zwakken en kleinen, Daar gaan wij als christenen radicaal tegen in. Dat deed Jezus reeds in zijn tijd en dat doet hij ook vandaag. Dat is ook wat hij van ons verwacht, want wij zijn pelgrims onderweg, allemaal. En zo is de kerk als pelgrim onderweg. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug en gaan wij verder met het programma Radio Vaticaan, ook met de vertaling dus van een document dat een catechumenale weg wil uittekenen voor mannen en vrouwen die eraan denken om te huwen. Dat is voor zo dadelijk.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad dat u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waartegen ik blijf. Wijs mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo kavoet door, die pad het u lang kan bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij natuurlijk met Paus Franciscus nog het Angelus bidden. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we nog even kijken naar dat document over het catechumenale weg voor het huwelijksleven. Een korte terugblik, dat begon met de pre-catechumenale fase. Dus de idee is om de voorbereiding op afstand van het huwelijk, hè, dus wanneer het nog lang geen sprake is van een mogelijk huwelijk, wanneer het gaat over kinderen en adolescenten, jongvolwassenen, om dus die voorbereiding vroeg te beginnen. Pastorale zorg voor kinderen en jeugdpastoraal stond daarbij centraal, dat hebben we al behandeld. Dan is er een tussenfase gedurende enkele weken, waarbij als het ware de kandidaten die graag deze catechumenale weg willen bewandelen richting het huwelijk en willen onderscheiden met begeleiding van de kerk, priesters en leken, of het huwelijk inderdaad hun weg kan zijn, dan kan dat met een bepaalde viering gepaard gaan. Dus het document raadt dan ook aan om een bepaalde liturgie en viering daarvoor te gebruiken. En er zeker ook over te waken dat bijvoorbeeld een verloving, wanneer een verloving officieel bekendgemaakt wordt, dat het niet lijkt op een huwelijk. Dus het niet te doen in de Eucharistie, maar wel een ander moment daarvoor te organiseren. En dan de catechumenale fase. Daar zijn we eigenlijk toe aangekomen. Dat bestaat uit drie onderdelen. Een eerste onderdeel gedurende ongeveer een jaar, waar er een ritueel van verbintenis komt aan het einde van de voorbereidende fase, gevolgd door een korte retraite aan het begin van de directe voorbereiding. Dat is dan het tweede onderdeel, dat duurt verschillende maanden, gevolgd door een korte retraite ter voorbereiding van het huwelijk. Dat is enkele dagen voordat het feest plaatsvindt. En dan in de derde fase gaat het over de eerste jaren van het gehuwde leven. De eerste 2-3 jaar, zeg maar, dat iemand in het huwelijk binnengaat en het huwelijksleven. En op die manier dat de kerk ook kan begeleiden. Wij waren dus aangekomen bij de catechumenale fase. Het catechumenaat zal een vormingsperiode van verschillende duur zijn, bestaande dus uit een nabije voorbereiding, een onmiddellijke voorbereiding en een begeleiding tijdens de eerste huwelijksjaren, zoals we daarnet hebben besproken. Deze volgende aanwijzingen zijn slechts bedoeld als richtingaanwijzers en dienen met pastorale intelligentie worden toegepast al naar gelang de concrete mogelijkheden die zich in de particuliere kerken voordoen. En daar bedoelt men natuurlijk de bisdommen mee. In het algemeen wordt voorgesteld dat de voorbereiding ongeveer een jaar duurt, afhankelijk van de eerdere geloofservaring van het paar en ook de deelname aan het kerkelijke leven. Van zodra het besluit om te trouwen is genomen, een moment dat bezegeld zou kunnen worden met een verlovingsritus, zou de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk, die dan enkele maanden in beslag zou nemen, kunnen beginnen om een ware en goede inwijding in het huwelijkssacrament te zijn. De duur van deze verschillende fases moet nogmaals worden aangepast, rekening houdende met de religieuze, culturele en sociale aspecten van de omgeving waarin men leeft, of zelfs met de persoonlijke situatie van elk echtpaar. Het komt erop aan het ritme van de ontmoetingen te vrijwaren om de echtparen te leren op verantwoorde wijze zorg te dragen voor hun roeping en hun huwelijk. We gaan daar dus dan zo meteen nog een beetje mee verder en dat wat uitwerken in de puntjes die werden aangereikt in het document. Alvorens we dat gaan doen, willen we zeker bidden voor Paus Franciscus. We willen bidden voor zijn pontificaat, voor zijn werken en zijn ambt. We willen bidden voor zijn medewerkers, maar zeker ook voor die mannen en vrouwen die denken om in het huwelijk te treden. We vragen Gods zegen over hen allen en bidden hiervoor op voorspraak van onze lieve vrouw. Bidden we samen het Angelus, Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even verder in dit document van de Catechumenale Weg voor het huwelijksleven.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En nadat wij samen het Angelus met Paus Franciscus hebben kunnen bidden, kunnen wij verder gaan met dat document over de catechumenale weg. En vorige keer hadden we dus reeds dat concept wat kunnen uitdiepen door over de eerste fase te spreken. De fase die dus een jaar lang duurt en waar ook het belang van het beleven van de kuisheid en de manier waarop dat de kerk dit verkondigt, zeg maar, centraal werd geplaatst. Laten we even kijken dan naar de tweede fase, wat dus de onmiddellijke voorbereiding is. Deze tweede fase, in de maanden die voorafgaan aan de viering van het huwelijk, vinden dan plaats. Het begin van deze nieuwe etappe kan ook getekend worden, gemarkeerd worden, door een korte spirituele retraite. En ook de overhandiging van een symbolisch voorwerp, bijvoorbeeld een gebed dat de koppel samen kunnen bidden wanneer ze elkaar ontmoeten. Het zal passend zijn de belangrijkste inhoud van het tot nu toe gevolgde voorbereidingsproces in herinnering te brengen. De nadruk zal worden gelegd op de onontbeerlijke voorwaarden van vrijheid van het paar en van een volledig bewustzijn van de verbintenissen die in de te maken keuze zijn aangegaan, die verband houden met de wezenlijke kenmerken van het huwelijk, de onverbrekelijkheid van het huwelijk, de eenheid, de trouw en de vruchtbaarheid, en die het specifieke voorwerp zullen zijn van de kanoniek geplande gesprekken met de pastoor. Tegelijkertijd zullen de leerstellige, morele en spirituele aspecten van het huwelijk in herinnering worden gebracht. Op die manier kunnen de essentiële punten van de initiatie tot het sacrament van het huwelijk, die reeds in de vorige fase van de onmiddellijke voorbereiding zijn uitgevoerd, op een nuttige wijze worden hernomen. Of kan het worden voorgesteld als een echte verkondiging van het evangelie van het huwelijk, voor paren die niet uit deze voorafgaande weg komen. Het is namelijk mogelijk, om verschillende redenen, dat sommige paren nu pas het catechumenale traject ingaan en dat de onmiddellijke voorbereiding de enige concrete mogelijkheid voor hen is om een minimum aanvorming te ontvangen, met het oog op de viering van het sacrament, van het huwelijk. Voor hen zou het goed zijn enkele persoonlijke ontmoetingen te organiseren met het pastorale team van de huwelijksvoorbereiding, om hen de zorg en aandacht te laten voelen, om samen enkele meer persoonlijke aspecten van de huwelijkskeuze uit te diepen, afhankelijk van de situatie van het paar. En om een relatie van vertrouwen, hartelijkheid en vriendschap op te bouwen met diegenen die hen begeleiden. Tegelijkertijd is het raadzaam om nieuwe paren, die dus niet uit de eerste fase komen, bij de groepsbijeenkomsten te betrekken, zodat zij zich in betrekkelijk korte tijd welkom en opgenomen voelen in de kerkelijke context. Daarom zullen er spirituele ervaringen zijn die in het bijzonder voor echtparen zijn bestemd. Luisteren naar het woord, het viering van de sacramenten, momenten van persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, om de ontmoeting met de Heer als bron van het hele christelijke leven opnieuw centraal te stellen. In feite is het altijd nodig om verder te gaan dan enkel een sociologische visie op het huwelijk, om paren het mysterie van de genade te doen begrijpen, dat er impliciet in besloten ligt, meer in het algemeen, om hen de hele geestelijke dynamiek van het christelijk leven te doen begrijpen dat eraan ten grondslag ligt. Het zal dus nuttig zijn de kerigmatische verkondiging van Christus' verlossing, die ons redt van de realiteit van de zonde, die altijd boven het menselijk leven aanwezig is, opnieuw te formuleren. Veel ernstiger dan welke psychologische tekortkoming of welke onvolmaakte intermenselijke dynamiek ook, is de vervreemding van God, die in het menselijk hart een spiraal van geslotenheid en egoïsme op gang brengt die de ware liefde belemmert, omdat zij openheid, eerbied en edelmoedigheid jegens anderen verhindert. Om dagelijks te kunnen groeien in de wederzijdse liefde, is het dus onontbeerlijk om met behulp van de genade de zonde die op de loer ligt, aan de deur van het eigen hart, onder de knie te knijgen, als het ware, en bovendien zijn toevlucht te nemen tot de vergeving van God, die in het sacrament van de verzoening zijn liefde schenkt, krachtiger dan welke zonde dan ook. Naarmate het huwelijk nadert, zal het goed zijn voor de echtparen om zich ervan bewust te worden dat zij geen toeschouwer zijn, maar in de naam van Christus bedienaars van de viering van hun eigen huwelijk. Vandaar het belang om ruim aandacht te besteden aan de liturgische voorbereiding van echtparen, dat we zeggen aan een volledig begrijpen van de gebaren en de betekenis die bij de huwelijksritus horen. Het ritueel van de huwelijksliturgie bevat in zichzelf een pedagogische route die de rijkdom van de antropologische, bijbelse, kerkelijke en spirituele dimensies omvat. Dat betekent dus antropologisch het leven van de personen, bijbels Gods plan met het gezin, kerkelijk de zending van het gezin in de kerk en in de wereld, en spiritueel, de weg van de bekering en het antwoord op de werking van de Heilige Geest. En wel zo dat het de contouren vormt van een weg voor deze etappe. De paren moeten worden voorgelegd over de buitengewone waarde van het sacramenteel teken dat hun huwelijksleven zal krijgen. Met het huwelijksritueel worden zij een blijvend sacrament van Christus die de kerk bemint. Zoals gewijde bedienaren geroepen zijn om levende iconen van Christus de priester te worden, zo zijn christelijke echtgenoten geroepen om levende iconen van Christus de bruidegom te worden. Meer dan woorden is het de manier waarop de echtgenoten leven en met elkaar omgaan die de wereld de grootmoedige en totale liefde moet tonen, waarmee Christus de kerk en de hele mensheid bemint. En inderdaad, dit is het buitengewone getuigenis dat zoveel christelijke echtgenoten aan de wereld afleggen. Hun vermogen tot wederzijdse zelfgave, zelfgave aan hun kinderen, hun vermogen tot trouw, geduld, vergeving en mededogen zijn van dien aard dat ze suggereren dat er aan de basis van hun relatie een bovennatuurlijke bron ligt. Een meer, onverklaarbaar in menselijke termen, dat hun liefde voortdurend voedt, zodanig dat het bijna heroïs lijkt. Met het oog op de viering van het huwelijk moet erop worden toegezien dat het bruidspaar wordt betrokken bij de keuze van de lezingen voor de heilige mis en eventueel ook bij de keuze van andere onderdelen van de ritus, bijvoorbeeld de verschillende vormen van het intredelied, moment van de huwelijkszegen, vormen van gebed van de gelovigen, de gezangen enzovoort. Een aspect dat verder moet worden benadrukt is het besef van een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest tijdens het bruidsritueel, die, gevoegd bij de dynamiek van de genade die in het doopsel is begonnen, een nieuwe connotatie geeft aan de goddelijke liefde, die ons vanaf het doopsel zelf is ingegeven en die nu de kenmerken aanneemt van echtelijke liefde. Met deze nieuwe uitstorting van de geest worden de harten van de echtgenoten vernieuwd en wordt hun echtelijke liefde georiënteerd en omgevormd tot een liefde die de diepte en de onuitputtelijke kracht van de goddelijke liefde in zich draagt. Dat wil zeggen, de echtelijke liefde. De heiligen die in de litanieën worden aangeroepen, treden ook op als voorsprekers van deze uitstorting. Het zou voor het bruidspaar een grote hulp zijn om zich te kunnen beroepen op de heiligen, gehuwden, van onze tijd, die reeds de ervaring van mannen en vrouw, vader en moeder te zijn, hebben beleefd. En ook op de heilige voorsprekers die voor de pasgehuwden belangrijk zijn, om de waardigheid van de staat van het huwelijksleven in de kerkgemeenschap te verhogen en hen te helpen de schoonheid en de kracht van dit sacrament in de economie van de verlossing te begrijpen. En zo, met die woorden uit dit document over het catechumenaat voor het huwelijksleven, Catechumenale Weg, beëindigen we deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik hoop dan ook een volgende keer opnieuw de gelegenheid te vinden in wat nieuwsluwe momenten om wat verder te kunnen gaan in de vertaling van dit document. Van harte dank voor het luisteren. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u een zeer fijne dag toe.